Gemeente van de Heer Jezus Christus, in een groot deel van de wereldkerk is het thema voor deze zondag, de zondag voor de Hemelvaartsdag, het gebed. En daar willen wij dan ook nu in deze middagdienst gevolg aan geven. Daarom ook de lezing uit Jesaja 55, niet alleen en de tekst uit het hoofdstuk, maar ook de woorden uit Matthäus 7, belofterijke woorden van de Heer Jezus. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal worden opengedaan. Het gebed. Anders gezegd, het gaat er dus om of wij leven in gesprek met God. Wanneer wij bij het gebed stilstaan, moeten wij de gedachte laten varen dat het in het gebed alleen maar gaat om datgene wat wel eens wordt genoemd het smeekgebed. Het gebed in de trant van Heere, wil u mij geven? En dan vullen we dat in. Nee, wanneer het in de Bijbel en daarom ook wanneer het in de kerken, wanneer het in het leven van het geloof gaat over het gebed, dan is het niet alleen deze vorm van bidden, maar gaat het ook over de voorbeden die wij doen voor anderen en voor het werk van God in deze wereld. En voorbeden voor de overheden. En zoveel en meer. Wanneer het gaat over het gebed, dan gaat het ook over onze dank. Zijn wij ook mensen die de Heere God dank brengen? Zien wij zo naar ons leven, dat wij daarin opmerken dat de Heere heel veel reden geeft aan ons dat wij hem zullen danken. En om nog een vierde aspect te noemen, het gaat in het gebed ook om de aanbidding. Zou dat niet de hoogste vorm zijn van het gebed waar een mensenkind door Gods genade toe komen kan? In de aanbidding vallen de smeekbeden weg. Gaat het ook niet direct meer om de verootmoediging voor hem? Dat is wel de dragende grond als het ware, maar in de aanbidding gaat het om de grootheid en de heerlijkheid en de goedheid van God. Iets van de aanbidding vinden wij ook in dat steeds weerkerende refrein van de psalm waaruit twee versen zongen. Want zijn gunst al onverspreid zal bestaan in eeuwigheid. Daar klinkt al iets in van aanbidding. Het gaat toch wel over God als over Hij, over Hem, over Zijn gunst. Maar de ondertoon is de aanbidding. Wat zijt Gij, Heere, wonderlijk goed en groot. Wat is uw gunst, wijd uitgebreid. Want uw gunst al onverspreid zal bestaan in eeuwigheid. Ja, en als wij zo over dat gebed nadenken, dan doet zich al direct een vraag voor. Kunnen wij eigenlijk wel? Kunnen wij eigenlijk wel als mensenkinderen, als kleine, sterfelijke en zondige mensenkinderen, leven in gesprek met God? Kan dat eigenlijk wel? Als we dan een ogenblik luisteren naar alleen modieuze theologen, dan moet het antwoord zijn, nee, dat kan niet. Een bekend theoloog die heel veel invloed heeft gehad ook, verwoestende invloed, heeft gezegd en geschreven, alles wat wij over God zeggen, alles wat wij over boven zeggen, dat is van beneden en dat komt van beneden. Dat antwoorden wij. We kunnen niet van God zeggen. Hij is de onkenbare. En dan ander gaat nog een stap verder en zegt, ja, als er een God is, dan is het niet eens helemaal zeker dat hij er is, maar dan kunnen we in ieder geval niets van hem weten en van hem kennen. Nu, ik heb er nu geen behoefte aan om op die lijn ook verder te gaan, om dat te weerleggen of te bestrijden. Daar is de kans nog niet de plaats voor. Ik zou er ook niet toe in staat zijn, dunkt me, maar ik wil eenvoudig vanuit de Bijbel deze dingen naar voren brengen. En dan zegt de Bijbel, het heilig woord van God. Het is mogelijk dat mensen leven in gesprek met God. Niet omdat zij het contact zoeken, maar omdat God het contact zoekt. God wil in gesprek leven met mensenkinderen. Hij wil dat zelf. Daartoe heeft hij zijn profeten gezonden in Israël. Daartoe heeft hij zijn zoon gezonden in de volheid van de tijd. Heeft hij hem gezonden die het vlees geworden woord is. In de Heer Jezus Christus vinden wij het uitgesproken woord van God. Het vlees geworden woord kan het dichter bij ons komen dan in hem. Via de ganse schrift vol is. Via de schriften getuigen van Genesis 1 tot aan de openbaring. Openbaring 22 toe. Het vlees geworden woord. God heeft ons in onze godsvervreemding en in de diepe nood van ons menselijk bestaan, in onze gevallenheid, niet alleen van ver toegeroepen, maar hij is in de kloof zelf gekomen. In die diepe afgrond is hij zelf neergedaald in zijn Zoon Jezus. En in zijn aangezicht mogen wij het aangezicht van zijn Vader zien. Ons niet toegewend met vloek en wraak, maar o wonder van erbarming, reddend en behoudend. En omdat God zelf die God is die contact zoekt met mensenkinderen die hem de rug hebben toegekeerd, die van hem afdwalen, daarom is het mogelijk dat een mens leeft in gesprek met God. En ieder van u die de Heere vreest, kan het ook zelf bevestigen uit de eigen geloofservaring dat het mogelijk is, niet door onze vroomheid, niet door onze godsdienstigheid, maar omdat God zelf het gesprek met ons zoekt, ons als het ware de hand toesteekt om het gesprek met ons aan te gaan en voort te zetten. En met ons in gesprek te blijven. Met ons onderweg te zijn. Samen op weg met hem. Zoals Henoch wandelde met God. En toen Henoch met wandelde was dat niet een stil en zwijg. Maar is dat geweest een leven van die twee in gesprek met elkaar. Zoals twee mensen die samen wandelen. Met elkaar in gesprek zijn. Misschien niet elk ogenblik, er zullen ook wat stilten zijn om na te denken en te zien en te denken over hetgeen gezegd werd door de ander zo even. Maar het is een samen wandelen in gesprek. En wanneer wij zo van de Heer lezen in de Heilige Schrift en het ook zo mogen bevinden, dan weten wij dat het niet van onze kant gekomen is, maar dat de Heere van zijn kant alles heeft geruimd wat in de weg staat. En om bij de woorden van de tekst te blijven, wil ik uw aandacht vragen voor dat woord gedachten en voor dat woord wegen. In vers 7 is sprake van de gedachten en de wegen van de mens, de zondige mens. En in het volgende vers is sprake van de gedachten en de wegen van de Heere. In tegenstelling tot die gedachten van ons mensenkinderen. De gedachten. Uw gedachten zijn mijn gedachten niet, zegt de Heere. En uw wegen zijn mijn wegen niet. En mijn gedachten zijn uw gedachten niet. Dan moeten wij aan denken bij dat woord gedachten. Ja, dat is dat waarmee wij in onze gedachtenwereld, in ons leven en streven bezig zijn. En van nature is het met ons zo dat daarin de Heere geen plaats heeft. Dat we de Heere buiten die gedachtenwereld houden. En dat wij onze eigen gedachten koesteren en ook uitvoering willen geven. En waar dat op uit kan lopen. En dan moet ik u twee extreme of drie extreme voorbeelden. Waar dat op uit kan lopen. Hoe rampzalig die gedachten van ons kunnen zijn. Dat zien wij aan de Tweede Wereldoorlog. Vandaag wapperen her en der vlaggen. Die 5e mei. We gedenken de bevrijding. Uiteindelijk zeggen wij een geschenk van God. Er is dat niet gegaan zonder de inzet van ontzettend veel mensen die ook hun leven hebben veil gehad en ons ook ten offer hebben gebracht. Om dat kwaad dat in gedachten begonnen is uit te roeien. Gedachten van mensen her en der in het Duitsland van de jaren 20 van de voorbijgegane eeuw. Die ook gevoed werden door alweer oudere gedachten. Gedachten die werden samengebald tot een programma in dat vreselijk boek dat die man schreef over mijn oorlog. Gedachten die bijval kregen. Anderen gingen ook zo denken. Steeds meerdere gingen zo denken. En ik kwam aan de macht. Er is zijn gedachten uitgevoerd voor zover hij dat maar kon. En het is uitgelopen op de vernietiging van miljoenen mensenlevens. We denken alleen al aan de 6 miljoen Joodse mensen. Die zijn uitgeroeid vanwege deze helse gedachten. Die gestalte kregen in die vernietigingskampen. In die vreselijke bombardementen. In de bezetting ook van ons land. En u weet het, u kunt het althans weten. Althans, we zullen altijd maar een stukje ervan weten. Hoe vreselijk dat is geweest. En een sprong in de geschiedenis. De 11e september. Uitvoering van gedachten van mensen, wat ze er precies mee hebben voorgehad. Vlak achter ons in Leid. Dat drama in Erfurt. Gedachten van die jonge man. Uitgevoerd, uitlopend op de dood van 14 van zijn docenten en enkele leerlingen, een politieman en zijn eigen ondergang. Ik zei, het zijn extreme vormen van uitvoering van gedachten. Maar lieve gemeente, wanneer een mens met zijn eigen gedachten bezig is, alleen maar zonder die gedachten van de Heere God, dan loopt dat altijd uit op onheil. Al zou dat alleen maar het onheil zijn van de eigen ziel. Om als ouderwets te zeggen. Eeuwig ondergaan in de verlorenheid. De gedachten waar de profeet mee te maken heeft, zijn niet die extreme gedachten zoals ik ze heb genoemd. Maar hij zal misschien ook wel hebben herinnerd hier aan de weg die zijn volk gegaan is van de Heere God af. Toen het hem de rug toekeerde, de levende God, en zich in liet scholen en voor die zich neerboog. Het heeft de ondergang van Jeruzalem gebracht. Stad en tempel en puinhoop, een rokende ruïne, het volk in ballingschap. Nu is het moedeloos, wanneer de profeet spreekt. Moedeloos en het denkt, er komt niets meer van ons terecht. Het is gelaten en het denkt, het is voorbij. En het heeft geen oren voor de boodschap van heil die de Heere doet klinken. De Heere is opgestaan om zich over zijn volk te ontfermen. Hij gebruikt een mens als die Perzische koning om het volk weer tot vrijheid te brengen. Opdat het terug zal naar het land waar het uit verbannen werd. Opdat het herbouwen zal de verwoeste stad, Jeruzalem en de andere steden. Opdat het herbouwen zal de tempel. En weer de Heere zal worden gediend in zijn eigen huis. Dat kondigt hier de profeet aan. En hij kondigt aan de hernieuwing van het verbond. Hij kondigt aan de komst van de grote Davidszoon, vorst Messias. En het volk lijkt er geen oren voor te hebben, lijkt er geen hart voor te hebben. En daarom wekt hij dat volk op om te horen. Laat uw eigen gedachten varen, die gedachten van moedeloosheid, die gedachten van gelatenheid. Die zondige gedachten dat de Heere zich niet meer over u ontfermen en zich niet meer met u inlaten wil. Mijn gedachten, zegt de Heere, zijn uw gedachten niet. Was dat maar zo. En daarom zit u neer in moedeloosheid. En u hier de roep, laat uw gedachten varen, al die negatieve gedachten. Ook die gedachten, lieve gemeente, die misschien hier en daar bij u gevonden worden. Van boosheid en opstand tegen de Heere God. Omdat hij met u een andere weg is gegaan en gaat dan u wel wenste. Laat varen die gedachten van klagen en van bitterheid. En stel u open voor de gedachten van de Allerhoogste. Gedachten van vrede. Uw wegen zijn mijn wegen niet, zegt de Heere. Uw wegen zijn mijn wegen niet. Wat is bedoeld met die wegen? Zou ik kunnen zeggen, dat is de uitvoering van de gedachten. Dat is wat de gedachten tot stand brengen als wij de gelegenheid krijgen ze ook vorm te geven. De gedachten, datgene waar we mee bezig zijn. De wegen, zoals wij ons leven invullen. En dat kan op twee manieren. Een ongelovige doet het zonder de Heere erin te erkennen. Zonder hem te kennen. Zonder hem te danken. Doet het zelf. En zo leeft het gros ook van de mensen in Nederland. En zo leven wij van nature. Als het anders mag zijn, dan hebben we geen enkele reden om ons te verheffen. Dan kunnen we dat alleen aan de Heere danken. Dat Hij dat anders heeft gemaakt. Dat Hij in ons leven is ingekomen. Dat wij die roep hebben gehoord. Zoekt de Heere terwijl Hij te vinden is. Roept Hem aan terwijl Hij nabij is. Alleen in die weg, dat de Heere nabij gekomen is. Een beslag op ons leven legde. Is dat anders geworden? En wordt onze weg een andere weg? Niet voor niets staat er ook in het zevende vers dat woord bekeren. Hij bekeren zich van zijn eigen weg. Hij keren die weg de rug toe. En keren om terug te gaan naar hem, de God des verbonds. Zoals de zoon, de verloren zoon, in de gelijkenis tot zichzelf kwam en zei, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En in die overlegging en in de uitvoering van dat voornemen keerde hij zich af van zijn eigen gedachten en van zijn eigen wegen en ging hij naar zijn vader toe. Tot mensen die zo volstrekt bezig zijn met hun gedachten en die zich eigen wegen hebben gekozen, komt de roepje van de profeet. Nu is de Heere dichtbij gekomen. Nu laat de Heere zich vinden. Zoekt hem nu ook. Roept hem nu ook aan. Wat een onuitsprekelijke genade is dat. Dat de Heere nabij wil zijn. Voor Israël, ik zei het u al, was dat heel concreet De terugkeer uit de ballingschap. De herbouw van het land. Omdat de Heer zijn verbond ging herstellen. Wij leven in een andere tijd en in andere omstandigheden. Maar de Heer is dezelfde. En die roep gaat nog onverminderd uit. Komt ook tot ons nu in deze dienst. Omdat de Heer in zijn woord tot ons komt. In zijn woord en sacrament door de Heilige Geest. We kunnen ons dat niet levend genoeg voor de geest stellen. Hoe de Heer in zijn woord zelf naar ons toekomt. Hoe de Heer door de Heilige Geest in zijn woord aanwezig, dus dichtbij is. Vandaar ook die belofte van de Heer Jezus die we lazen in Matthäus 7. En in dat licht mogen wij ook denken over dat woord waarvan de profeet hier spreekt. En hij spreekt hier niet over het woord van de Heer, maar het is een woord van de Heer zelf. Want de profeet zegt niet, zo zal het woord van de Heer ook zijn. Maar de Heer zegt, mijn woord is zo. Zoals de regen en de sneeuw neerdaalt van de hemel en de aarde doorvochtigt. De gedachte die je achterlicht is dan teruggekeerd als een damp, maar eerst zijn werk doet. Zodat de aarde wordt doorvochtigd, zodat de aarde geen woestijn is. Want de woestijn is op zichzelf vruchtbaar, maar onvruchtbaar door het gebrek aan water. Maar waar de Heer de regen doet neerdalen, brengt die vruchtbare bodem graan voort, zodat de zaaier niet te vergeefs zaait. Zodat er brood is voor die honger hebben. Zo is nu het woord van de Heer. Het richt altijd iets uit. Het keert niet onverrichte zaken tot hem terug. Alzo zal mijn woord, en let je op die persoonvorm, mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn. Het zal niet ledig, het zal niet onverrichter zaken tot mij weerkeren, maar het zal doen hetgeen mij behaagt. En in dat woord komt de Heere zelf nabij. In het woord der schrift, in het gepredikte woord, in elke gestalte die het woord aanneemt, wanneer de Heere daarmee naar ons toekomt. En dat alles vanwege het vlees geworden woord, de Heer Jezus Christus. Het woord wordt hier beschreven als ware het een bode. Uitgezonden door een koning. Die bode doet zijn werk op al die plaatsen waar hij wezen moet, krachtens de opdracht van de koning. Hij voert dat werk uit en dan keert hij tot de koning terug en dan zegt hij, majesteit, hier ben ik weer. Ik heb het werk dat u mij hebt opgedragen volvoerd. Zo is dat woord van God. Het keert niet ledig, het keert niet onverrichte zaken tot hem terug. Het vult het leven van mensen met heil, met ontferming, met genade, met reddingskracht. Dat woord van de Heere God is vol energie. Het is onbegrijpelijk voor het menselijk verstand dat er in zoveel eeuwen dat alles tot stand gekomen is. Dat er een kerk van God in deze wereld is. Dat ze er nog altijd is, ook in Nederland, ook in Rotterdam. En dat komt omdat de volmacht van de Heere God daarachter staat. Omdat dat woord geladen is met goddelijke energie. En waar dat woord macht krijgt in ons leven. Wanneer dat woord overmacht over ons leven krijgt. Daar vallen wij de Heere te voet. Daar geven wij onze gedachten prijs. Daar laten we onze wegen los. Wegen van zon en van goddeloosheid. De goddelozen verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedacht. Wie de wegen van het eigen hart gaat, is een godloze. En hoeft niet veel te gebeuren of hij wordt ook een goddeloze. Wie zijn eigen gedachtenspinsels erop na blijft houden en vreemd blijft aan de gedachten, de reine, heilige, zuivere, hoge gedachten van de Heere. Die komt in de eigen ongerechtigheid om. En misschien bent u wel die godloze. Bent u wel die ongerechtige man. Laat los die weg. Geef prijs die gedachten. Bekeer u tot de Heere. Want Jezus Christus is daar. Waar twee of drie in mijn naam samen zijn, daar ben ik in het midden, spreekt hij. En daarom zoekt de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. God is de levende God. Hij is geen dode God. Hij is niet een gedachtespinsel van de mensen. Hij is niet een systeem dat op een geheimzinnige wijze de wereld regeert en de geschiedenis leidt. Hij is de levende God. Soms houdt hij zich zeer verborgen. En kan het donker zijn. En dan weer komt hij naar ons toe. En ervaren wij zijn nabijheid. Hij is dichtbij. En zal soms iemand roepen die wij zien. Soms als we iemand opzoeken omdat we weten dat hij of zij in de buurt is. Zo moeten wij hem zoeken. Letterlijk staat er dan in het Hebreeuws. In zijn te vinden zijn. Moeten we hem zoeken. In zijn nabij zijn. Terwijl hij nabij is. Luther vertaalt hier. Zolang hij te vinden is. Zolang hij nabij is. En wij speuren dan ook in dat woordje zolang iets van die klemmende ernst. Dat blijft niet zo. Er is een tijd dat God zich laat vinden. Als je die tijd niet gebruikt. Als je die tijd laat gaan. En niet hem zoekt, hem niet aanroept. Dan kan het te laat zijn. Daarom schrijft de apostel ook in de tweede brief aan de Korintiërs. Nu is het de tijd van het welbehagen. Nu is het de dag der zaligheid. Niet morgen, maar nu. En hoe vlug het met iemand gedaan kan zijn. Hoe de tijd van de genade soms plotseling verstreken kan zijn. Dat weten wij toch allemaal. We horen het toch regelmatig van mensen die soms zomaar plotseling uit het leven worden weggenomen. En hoe moet het dan, als dat ons overkomt en het is niet vrede geworden met God? We willen straks ook de voorbeden doen voor de familie van Erik de Bas. De kerkraadskamer heeft mij verteld dat deze kandidaat, die over weinig tijd ook kandidaat tot de heilige dienst hoopte te worden, de achterliggende week niet alleen overleden is en gisteren begraven werd, maar ook heeft men verteld hoe hij nog kort geleden hier op dezezelfde kansel heeft gestaan en hier het evangelie heeft mogen prediken. En nu rust zijn lichaam in het graf reeds, in de slaap heen gegaan. 26 jaar geworden. We worden niet allen 80 en 90. We kunnen ook in onze jonge jaren worden weggenomen. En daarom, vanwege dit aspect, klemt het te meer dat we de Heer zoeken nu hij zich nog vinden laat. En dat we hem aanroepen nu hij nog nabij is. Nu hij tot ons komt. Opdat hij ons leven nieuw maakt. Hij wilde verder gaan met Israël om dat volk te herstellen. Zo wil hij met ons handelen in zijn wondere genade en ons leven nieuw maken. Dat hij ons de schuld vergeeft. Dat wordt in deze versen ook beloofd. Hij vergeeft menigvuldig. Heel dat zonderegister. Dat op onze naam staat. wil hij doorstrepen. Met een rode streep. Vanwege het bloed der verzoening. Dat de Heer Jezus Christus heeft gestort. Hij vergeeft menigvuldig. Maar stel het dan ook niet uit om die vergeving te zoeken. Voor het eerst, maar ook dagelijks. Want hoe vol is ons leven? Hoe vol is ons hart niet aan het afdwalen van de Heer? Hoe vaak zitten wij ook niet vol met gedachten die niet stroken met zijn hoge en heilige gedachten? Wat denken wij bijvoorbeeld vaak gering van God? Wat denken wij vaak dat hij ook ons niet meer horen, dat hij ons niet meer helpen kan en wil? Hoe vaak denken wij stilletjes dat de Heere zich gist of dat hij onrecht doet? Hoe vaak leeft het in ons om te twisten met God? Ook die zonde wil hij die menigvuldig vergeeft kwijtschelden. Hij wil in ons leven inkomen met zijn vergevende liefde. Om het zoenbloed van de Heer Jezus Christus. Hij wil in ons leven inkomen met zijn hulp en met zijn raad. Elke dag. Niets is te groot voor hem. Niets is te klein voor hem. Zult u dat niet vergeten? Hij wil ons hart vullen met zijn vrede. Met zijn vertroosting. En met blijdschap. Dat staat ook aan het slot van dit hoofdstuk. Met blijdschap zult gij uittrekken. Met vrede voortgeleid worden. Hij die de God der blijdschap is. Zo wil hij heten. Hij die de God van de vrede is. Wil ook graag ons in zijn blijdschap en in zijn vrede doen delen. Daartoe zoekt hem. Roept hem aan. Nu is het tijd nog van de genade. Zeg niet morgen. Zeg niet straks. Zeg niet omdat je nog jong bent. Dat is goed voor oudere mensen. Later. Nu is de Heere nabij. Daarom niet uitgesteld. En hij wil zo in ons leven inkomen dat hij ons gedachtenleven ook uittilt uit al die kleinheid, al die beslommeringen van het aardse leven. Opdat wij erg hebben in zijn heerlijkheid, zijn grootheid, zijn macht, zijn majesteit. Ongekende mogelijkheden zijn er bij onze God. En terwijl onze wegen zijn van onheil, wegen die, als wij ons er niet van afwenden, uitlopen op eeuwige ondergang. Lopen zijn wegen uit op eeuwig heil, op licht, eeuwige blijdschap. Legt uw eigen leven hier eens naast. Moet de Heer ook van u en van jou zeggen. Mijn gedachten, dat zijn uw, dat zijn jouw gedachten niet. En uw wegen, jouw wegen, zijn mijn wegen niet. Hoor dan hoe de Heer vervolgt. Zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zijn mijn wegen hoger dan uw wegen. Mijn gedachten dan uw gedachten. Staat u voor een muur, de Heer kan die slechten. Meent u aan het eind gekomen te zijn? De Heer maakt een nieuw begin. Meent u dat het niet meer kan? De Heer is daar. Verrassend en vergevend en vernieuwend. Zoek dan de Heer. Omdat hij nu nog te vinden is. En zolang hij te vinden is. Roept hem aan. Omdat hij. En zolang hij nabij is. Hij is niet ver. Hij komt ook naar ons. Naar u, naar jou toe. Hij steekt zijn hand ons toe. En hij nodigt ons uit. Dat wij zullen zijn mensen van gebed. Mensen die als Henoch wandelen met God. Spreken met God. Geen dag beginnen zonder hem. Geen dag verder gaan zonder hem. Geen dag besluiten zonder hem. En u weet, Henoch wandelde met God. En de Heere nam hem weg. Hij nam hem mee naar, zoals hij wandelend met u met jou. U wil meenemen. Jou wil meenemen op zijn tijd. Naar zijn huis. Naar zijn huis. Waar geen duister meer is. Waar geen afstand meer is. Waar hij nooit meer de verborgene is. Waar geen bittere gedachte in ons opkomt. Waar geen enkele kwade macht toegang heeft. Maar waar louter vrede is. En vreugde. En licht. Vertroost elkander met deze woorden. Amen.